Welkom bij Looppraat, de Nederlandstalige podcast voor hardlopers, door hardlopers. Mijn naam is Tim Baks en aan de andere kant van de verbinding zit of staat Anton-Jan Thijssen. Zit. Kijk, ik sta nog.
Goeiedag deel, Tim.
Goeiedag deel.
Ik blijf dat zeggen sinds wij Wouter Monden te gast hebben gehad en hij dat als mogelijk goed introduceerde. Omdat we natuurlijk niet weten wanneer luisteraars dit horen. In de ochtend, in de middag, in de avond, in de nacht. Tijdens het lopen, tijdens het fietsen, tijdens het werk. Dus een goede dag, Deel.
Goeie dag, Deel.
Hoe gaat het?
Ja, lekker man.
Ja?
Ja.
Jij hebt iets geks gedaan vandaag voor een hardloper.
Ja, voor een hardloper. Ja, 155 kilometer gefietst. Dus een rondje om het Markermeer.
Ja, dan stond je ook bij mij voor de deur en was ik aan het werk.
Ja, ja was je aan het werk.
Ja, was wel even jammer. Ja.
Je negeerde me.
Ja, helaas.
Nee, dat was een mooie rit. En ik moet eerlijk toegeven, ik vond het ook wel een beetje spannend de avond ervoor. Ik had nog nooit zo lang op een fiets gezeten. Zeg maar iets meer dan 3 uur was mijn langste rit. En dan opeens bijna 6 uur op een fiets te gaan zitten. Dat was wel even spannend. En hoe is het trainen bij jou?
Ja, prima. Beetje aan het lopen, beetje aan het fietsen. Beetje van alles aan het doen. Ik ben aan het golven weer, sinds kort weer, na 10 jaar weer opgepakt. Ja, ik word ook oud. niet echt een sport, meer een hobby. Volgens mij ben ik lekker divers bezig. Maar niet die gekke afstanden die ik voorheen liep, niet de gekke afstanden die jij fietst. En al helemaal niet de gekke afstanden die onze gast van vandaag geregeld als ontbijt heeft.
Ja, ja.
Want we hebben weer een hele mooie gast, Tim.
Ja, zeker. Ik vind het heel tof dat hij in de show is. Want we kunnen toch wel zeggen dat hij meedoet om de prijzen. Waar jij en ik gewoon meedoen om het lopen. Ja. Om de experience doet hij mee om de prijzen. Hij heeft echt wel vooraanstaande wedstrijden heeft hij gewonnen. Belandt hij op het podium, zoals bij de Trans Gran Canaria bijvoorbeeld. Vorig jaar werd hij daar 5e. De Eiger is die ook al in top 3 beland. Dus ja, dat zijn toch wel wedstrijden waar je u tegen zegt. En
voor de luisteraars die wedstrijden niet kennen en meer van de damloop en de marathon zijn, dat zijn de bekende ultralopen in de bergen van Europa, hè?
Ja, van de bergen van Europa, absoluut. Ja. Dus ik ben ook wel een beetje trots dat hij er is. Eigenlijk, hij is dit jaar voor het eerst professional ook. Professional lopen, dus dat is super interessant natuurlijk met wat gebeurt er als er dan opeens geen wedstrijden meer zijn. Hij heeft Nederland 3 keer vertegenwoordigd tijdens het WK. Dus daar zullen we vast ook nog wel wat vragen over hebben. Ik denk dat we hem gewoon moeten gaan introduceren.
En, ik denk het ook.
Lekker gaan nou horen, ja toch?
En zeker op zo'n zonnige dag als vandaag. Hè?
Absoluut. Yeah. Oh, jezus. Dat is het niveau, hè? Dat is het niveau. Ja. Nee, onze gast voor Looppraat aflevering 29 alweer is Peter van der Zon.
Goedenavond. Welkom, Peter. Goedenavond.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Rechtstreeks vanuit?
Zwitserland.
Zwitserland. Luzern.
Ja, de plek om te lopen in de bergen. Iets anders dan het vlakke Nederland. Maar
Ja, want is het echt zo? Ga je je huis uit en loop je de berg in? Of moet je nog een paar kilometers lopen?
500 meter van mijn huis af heb ik een heuvel, zoals we het hier noemen. 300 meter hoogteverschil.
Volgens een berg, hoor.
Ja, voor jullie berg.
Van Nederland een berg. Ja,
ja ik start op hoogte die in Nederland is. Dus,
Lekker hoor. En die keuze heb je bewust gemaakt om daar naartoe te gaan?
Ja, ik heb eerst een tijdje in Duitsland gewerkt. Daar beviel het werk niet, maar dan heb ik wel kennis gemaakt met de heuvels. En daar ben ik eigenlijk verder gaan zoeken omdat ik wel heuvels wil hebben. En een leuke baan. En 2 opties, Engeland of Zwitserland. En binnen 2 weken kon ik aan de slag in Zwitserland. Dus Zwitserland is geworden en sindsdien ben ik er al 5 jaar.
Gaaf, heel gaaf. 5 jaar al. Mooi. Hey, maar Voor de luisteraar die jou niet kent, weet je, Anton-Jan en ik, wij volgen jou al een tijdje natuurlijk. Zou je eens kort kunnen introduceren?
Ja, ik ben sinds 2013 fysio en ben dus al wat langer met sporters ook bezig en heb ook zelf wel de nodige blessures gehad. Maar ja, die kan je mooi zelf behandelen. Al zijn de fysiotherapeuten niet altijd de meest goede patiënten. Maar ja, sinds een jaartje of 5 ben ik met de ultra's bezig. Ik loop dus afstanden eigenlijk officieel gezien langer dan een marathon. Meestal veelvoud van een marathon. En dat is eigenlijk een beetje in kort wat hoe en wie ik ben.
En je bent voor het lopen, zeg maar, via Duitsland uiteindelijk verhuisd naar Zwitserland.
Ja.
Maar toen jij nog in Nederland woonde, toen liep je ook al de bergultra's en trainde je ook al veel in de bergen. Of ben jij pas eigenlijk de stap gaan maken naar bergultra's en trails toen je daar ook eenmaal woonde?
Ja, ik ben eigenlijk naar de ultra's gaan toen ik in Duitsland woonde. Omdat ik inderdaad de heuvels daar had, vond ik heel tof. En daarvoor heb ik wel altijd hard gelopen, heb ik wel een aantal marathons gelopen. Maar uiteindelijk zocht ik een andere uitdaging. Ben ik naar de ultra's gegaan en heb ik in België mijn eerste 55 kilometer was het volgens mij gelopen. Ja.
Dus echt pas dat deed je toen ook al op het niveau van waar je nu in zit? Of was dat meer het niveau van Tim en mij en de meeste luisteraars? Ja, blij dat we hem uitliepen.
Ja, nee, zeker. In het begin ben je altijd blij als je hem uitloopt. En ik ben zeker nog lang, niet zo lang op dit niveau, nee. Dus, nee.
En hoe, wat was dat moment dat je erachter kwam van, hey, ik kan hier wel iets, ik kan hier wel wat betekenen?
Eigenlijk is dat het moment geweest dat, wat was het, ik heb dat voor een paar dagen heb ik dat in mijn story gepost, toen ik me probeerde te kwalificeren voor het WK, de eerste keer, een zugspitzen in Duitsland, toen ik die wedstrijd daar had gewonnen. En samen met Pascal van Noorden op het podium stond. Als twee flatlanders nummer 1 en 3.
Ja, mooi.
En toen is het wel naar voren gekomen van, hier kan ik wel misschien wel verder in komen. Als dat lukt. Als alles goed gaat met blessures en zo.
En als je dan op zo'n eerste plek loopt, in die laatste kilometers, wat gaat er dan door je heen? Dat moet fantastisch zijn. Of voel je juist enorm gejaagd?
Het grappige was, ik had eigenlijk niet eens verwacht dat het zou lukken. Op het laatste 10 kilometer had ik Pascal van Noorden weer bijgehaald. En we hadden eigenlijk vooraf een soort van afgesproken. Dat stel dat we beide de eerste en de tweede plaats lopen als Nederlander, gaan we beide naar het WK finisher samen. Maar toen op dat moment hoorde ik dat hij tweede liep. En hij wist dat de nummer 1 minuut voor was. En ik had op dat moment, haalde ik hem zo snel bij, zei hij. En dan zei hij, je moet gewoon gaan. En toen in de laatste afdaling heb ik die persoon ingehaald. Eigenlijk best wel sneaky met mijn startnummer aan de zijkant, zodat hij hem niet kon zien. Dus hij wist niet dat ik van die afstand was. Maar op dat moment gingen alle remmen los, want dat voel je echt als een beest waarop gejaagd wordt. En dan geef je alles tot je bij de finish bent, ja.
En dan sta jij, zoals je net al mooi zei, als twee flatliners, of flatliners, dat is heel wat anders, flatlanders, op het, ja, misschien ook wel eens flatliners, dat weet ik niet. Maar als twee mensen uit Nederland op het podium, voor jullie was dat waarschijnlijk opmerkelijk, maar ik kan me voorstellen voor de echte berggeiten nog veel opmerkelijker. Hoe werd er naar gekeken, naar twee van die Dutchies die ineens ook in de bergen kunnen lopen?
Nou ja, de wedstrijd wist wel, de organisatie wist sowieso wel dat wij als Nederlanders dat als kwalificatiewedstrijd voor het WK hadden. De organisatie, ik denk wel dat we raar opkeken, maar die wisten het wel dat het zou kunnen zijn. Maar van de andere lopers hoorde je toch echt wel verbazing, ja. die komen dan wel naar je toe van, ja, hoe doe je dat als je in Nederland woont? Plakken.
Wat was toen het antwoord? Wat was toen je antwoord? Want dat vragen natuurlijk nu ook heel veel mensen, hè, van, die ook die ultra's of die trails lopen voor de lol. Hoe kan ik in Nederland toch op een of andere manier op enig niveau komen, zonder dat er bergen in de buurt zijn?
Ik zei eigenlijk tot 50 kilometer is het altijd heel goed mogelijk, ook om in Nederland echt wel voor een berg ultra te gaan trainen. Dat is nog steeds een ultra, maar als het langer wordt en je wil meer dan uitlopen, dan is het toch wel handig om zeker met enige regelmatig in de bergen te zijn en het beste om daar te wonen.
Ja.
Maar dan zijn die heel repeats van mij het viaduct op, dat gaat niet, dat werkt niet.
Tot 50 kilometer dus, ja.
Je hebt tot 50 kilometer kan je heel goed met de heel reps en krachttraining kan je heel goed trainen. En dan kan je echt wel een leuke tijd neerzetten. Zeker, en omdat je in Nederland bent, train je ook meer op snelheid. En met 50 kilometer heb je ook meer aan snelheid dan als je 80 kilometer loopt.
Mm-hmm.
Dan loop je toch een stuk langzamer.
Ja. Ja. Hey, en wat jij... je zegt dus, je begon bij 55. Wat heb je toen meteen die stap gemaakt naar de langere afstanden? Of ben je een beetje blijven hangen en eerst in die middenafstanden om vervolgens door te pakken?
Ik heb volgens mij een jaar later gelijk een 128 gelopen. Ja.
Meteen naar
Kantaria.
Ja. Ja, want dat is een wedstrijd die steeds terugkomt in op je loop-tv. Eigenlijk elk jaar, volgens mij.
Ja, eigenlijk elk jaar. Dus, eigenlijk past het heel goed in de opbouw van mijn jaar. Ik heb altijd aan het begin van het jaar een wedstrijd of iets nodig na een lange stop van geen wedstrijden om echt weer een beetje in het ritme te komen. En deze is altijd eind februari. En ik heb daar een aantal keer een week gezeten. En echt heel veel van de kou hou ik niet. Dus ik vind het altijd wel lekker om in de winter, zeker als de winter in Zwitserland een beetje kouder is, dan vind ik het wel lekker om een week in 20, 25 graden te zitten. En de atmosfeer bevalt me wel op Gran Canaria. Dus daarom blijft hij elk jaar eigenlijk terugkomen. Ik moet nog even kijken hoe lang dat doorgaat. Als ik dit jaar uit heb moeten stappen. Tijdens de wedstrijd. En, dat heeft nogal een staartje gehad. En, moeten we maar kijken. Het is een mooi land. Mooi eiland.
Want je zegt dat heeft een staartje gehad. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ik heb doordat ik vorig jaar een vijfde plaats heb gelopen, heb ik daar voor mezelf hele hoge verwachtingen gehad. Ik wist dat ik veel sterker was door mijn voorbereiding. Ik heb een maand op hoogte gezeten, getraind in januari. En ik heb daarna zou ik eigenlijk een wedstrijd lopen in Hongkong. Ben ik wel heen gegaan, ben ik gaan trainen. Maar door de coronatijd is die ook afgelast. Dus eigenlijk had ik daar een hele goede voorbereiding voor. Eigenlijk perfect. Ik had ook geen blessures. Doordat ik een buikgriepje had, of sowieso in ieder geval mijn immuunsysteem iets lager was. Ik was niet hondsberoerd, niet helemaal ziek, maar was gewoon niet helemaal fit. Heb ik in de eerste marathon heb ik daar niet kunnen eten. En ging mijn energie natuurlijk steeds verder naar beneden. En mentaal, wat voor mij heel belangrijk was, kwam het in een diep dal waar ik op dat moment niet uit kwam. Dat heeft een tijd geduurd voordat ik daar enige motivatie weer kon vinden om weer te gaan lopen.
Ook daarna nog. Dus niet alleen tijdens, maar ook daarna. Ja,
ik heb de volgende dag heb ik eigenlijk de hele dag in bed gelegen. Ik had geen zin om op te staan, niks. Ik had geen zin om 's avonds iets te doen. En dat heeft nog wel een tijdje door zitten spelen in mijn hoofd. Waarom? Het is een samenloop van factoren die je toch nooit echt helemaal erachter gaat komen.
Nee, maar is het dan overtraindheid of een burn-out of plezier kwijt? Ja,
ik denk vooral dat laatste. Ik had op dat moment ook geen plezier. Ik heb kleine foutjes gemaakt door te weinig aan te doen qua kleren. Echt een heel dun hemdje waar het boven 4, 5 graden was en regen. Het niet kunnen eten. Weer ingehaald worden door je dat je minder energie hebt. En dat zijn bij mij echt wel de factoren geweest waardoor ik door het mentale naar beneden ging. Ik ook niet de motivatie had om door te gaan. Want ik wist dat ik die wedstrijd kon lopen, die afstand van de afgelopen jaren. Dus de afstand was voor mij niet meer de uitdaging, het uitlopen.
Het is misschien niet het meest positieve onderwerp, maar ik wil hier toch even op verder. Want ik denk dat het ook heel herkenbaar is voor heel veel luisteraars. Hè, die natuurlijk allemaal iedereen op zijn eigen niveau dipjes heeft, loopdipjes. Ja. Oftewel naar een succesvolle wedstrijd, maar misschien ook wel inderdaad naar een niet succesvolle wedstrijd. Hoe ben je eruit gekomen? Want dat kan interessant zijn voor luisteraars.
Nou ja, eigenlijk ook wel grappig gezegd, door de coronatijd heb ik eigenlijk gedaan wat ik leuk vond. Ik ben anderhalf maand gestopt met echt op trainingsschema's trainen. En gewoon gedaan wat ik leuk vond. Ik hou ervan om lang in de berg te gaan. Daar mezelf in uit te putten. Maar ik hoef geen intervals te gaan doen, omdat ik toch nergens naartoe kan trainen. Heb ik daar ook de motivatie niet voor gehad. En ja, op dat moment heb ik andere uitdagingen gezocht, waardoor ik langzaam eruit zou komen. Ja.
Ja. En dus het plezier weer teruggevonden.
Ja, zeker. Ja. Het plezier heb ik wel weer teruggevonden. Ja. Het heeft wel een paar weken geduurd. Ik ben altijd wel blijven lopen. Vond ik altijd nog leuk. Maar de plezier in het idee van, hey, ooit ga ik weer een wedstrijd lopen, had ik op dat moment echt zeker niet. Nee.
En nu? Nu sta je te trappelen om een wedstrijd te gaan lopen.
Nu, neem ik aan. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ik nu over een maand mijn eerste wedstrijd weer ga lopen sinds Gran Canaria.
Ja.
Dus daar ben ik nu wel heel blij mee. Ja. Ik heb plezier weer teruggevonden. Ik kan hard trainen de afgelopen tijd. Mijn lichaam werkt mee. Over een maand mag ik weer. En dan gaan we kijken wat het is. Het is een nieuw parcours, dus ik weet niet wat ik kan.
Welke wedstrijd is dat dan?
Monterey Trail Festival.
Oh, oké, okay. Ja.
Ja, in Zwitserland ook. Dus een beetje richting Lausanne, Genève.
Want dat is best wel een massaal evenement, toch ook? Meerdere dagen. En, is dat aangepast of is dat gewoon een normaal programma?
Normaal is het 3 dagen, dacht ik. Vrijdag een night trail, zaterdag en zondag. Maar er zijn van de 7 afstanden 3 die doorgaan. Zodat natuurlijk ook de finish een beetje verspreid wordt. En de afstanden. Het is wel jammer, maar zo kunnen er wel een aantal afstanden doorgaan. En ook is hier tot maximaal 300 mensen die mee mogen doen. Dus inderdaad eigenlijk nog wel best wel kleinschalig.
Ja.
Maar er zijn minder mensen die een ultra van 110 kilometer willen doen. Dus dat kleinschalige, dat maakt daar niet zo heel veel uit. Al moet ik zeggen, het was wel binnen 5 minuten uitverkocht.
Ja, heel veel mensen die toch zijn te trappelen om weer ergens aan mee te doen. Ja.
Ja.
Wat ik wel interessant vind, maar daar heb jij waarschijnlijk ook niet het antwoord op, want dat ga je pas zien daar op het evenement. Maar marathonlopers, zeker recreatieve marathonlopers, die lopen 1, misschien 2 marathons per jaar, hè, werken daar lange tijd naartoe. Atleten zoals jij, ultra-atleten, lopen veel vaker lange afstanden, lopen veel meer evenementen. Trainen daardoor misschien zelfs iets minder gericht ook. Hè? Gaan eigenlijk van evenement en herstel naar evenement. In jouw geval zal het anders zijn. Denk jij dat iedereen daar dadelijk in bizarre vorm is? Omdat ze nu juist een best wel lange periode van relatieve goede balans tussen rust en training hebben gehad?
Ik denk dat het van de extreme is, zou ik zeggen. De ene is echt enorm goed in vorm. En de andere die heeft wedstrijdritme nodig. En,
om in vorm te blijven. Ja.
Om in vorm te blijven, ja. Iedereen heeft wel een basisperiode waarin hij optraint. Maar op een gegeven moment gaat de motivatie, gaat de discipline weg als je geen wedstrijden hebt.
Ja.
En daarom zei ik ook van voor mij is het misschien positief geweest om na Gran Canaria zo'n halve depressie te hebben om weer de fun te vinden en daarna weer ergens naar op te trainen. Want ik heb niet, op zich niet wedstrijden nodig om fit te zijn, maar wel om om discipline te hebben om gericht te trainen. En zodra je weet dat er een wedstrijd aankomt, meestal weet je dat wel anderhalf maand of zo is vooraf, dan kan je weer goed gedisciplineerd gaan trainen.
Ja.
En dan denk ik ook dat de hungering naar een wedstrijd eigenlijk meer is. En ook naar de trainingen die gaan beter, omdat je
weer ergens naartoe traint.
Weer ergens naartoe traint. En die in de periode dat je geen wedstrijden had, dat je eigenlijk gewoon deed wat je leuk vindt.
Ja. En voor allebei is natuurlijk iets te zeggen. Soms is het goed om zo'n moment te hebben. Maar volgens mij heb ik het al in een eerdere podcast gezegd. Ik kan me ook een fragment herinneren uit de Live Slow Ride Fast podcast over wielrennen. Was ook een profielrenner die daar te gast was. Die zei van, ik zit nu weer zoveel op de fiets, omdat ik fietsen gewoon heel leuk vind. En dat dat ook wel weer eens een keertje lekker was. Ja.
Ja, het is ook wel grappig. Ik wou eigenlijk uit Live Slow Ride Fast ook nog een anekdote halen. Van, ja. De host, Laurens de Dam, die heeft een keer gezegd van, je hebt een mentaal vaatje, wat je in het jaar gebruikt. Stel dat jij buiten gaat en je gaat trainen in de regen en de sneeuw. En dat verbruikt zoveel van dat vaatje, dat je niet kan gebruiken in een wedstrijd. Dus als voor jou de intervaltrainingen en de echt intensieve trainingen zoveel discipline, zoveel mentaliteit gebruiken om te doen, in een periode waar toch geen wedstrijden zijn, ja, die energie kan je niet gebruiken tijdens de wedstrijd.
Nee.
Dus die kan je beter gebruiken als je echt weet dat er een wedstrijd gaat komen. Want op een gegeven moment is de energie op. En dan heb je dat voor het hele jaar verbruikt.
Ja. Ik kan me die aflevering inderdaad nog herinneren. Dat ging over meerdere verschillende soorten energie en vaatjes die je had van energie. Ja. En volgens mij tapt hij nu vooral uit een biervaatje naar een wijnvaatje. Maar,
hij is...
Ik zag ook al zijn camerabeeld heel slecht.
Blokjes, ja. Ja. Oké, er waren wat internetproblemen, maar we zijn weer helemaal terug. We waren bij Laurens ten Dam zijn vaatjes.
Ja, zijn biervaten. Ja.
Nee, ja, wijnvaten.
Ja, zijn wijnvaten. Ja, Barolootjes drinkt hij heel veel. En Kwakemond biertjes.
Ja.
Maar overigens, voor luisteraars, ook als je relatief weinig hebt met fietsen, Live Slow Ride Fast is echt een zeer plezierige podcast. Die en heel veel leert over het leven als topatleet, maar ook over gewoon sporten, genieten, bikepacken en al dat soort dingen. Ja. Ja.
Hey, zullen we dit moment nemen om meteen even een van de eerste rubrieken erin knallen?
Ik vind het nu wel een goed idee, want ik denk dat ik weet welke je gaat vragen.
Ja, toch?
Ja.
Welke is het dan?
Of Peter nog een favoriete podcast, luistertip, muziek heeft voor ons en onze luisteraars.
Ja.
Nou, ik ben in dat laatste jaar, eigenlijk sinds corona, ben ik veel meer podcasts gaan luisteren. Ik heb de podcast van Laurens de Dam al een tijdje aan het luisteren. Maar eigenlijk sinds het begin van dit jaar heb ik ook Looppraat ontdekt.
Yes. Verstandig.
Ja, ik heb ongeveer de helft van de opnames al geluisterd. De wat ouderen nog niet helemaal. Nou ja, een paar van bekenden. Dat wel. Maar ik vind het heerlijk om tijdens lange duurlopen een podcast te luisteren.
Ja, want je loopt dus wel met iets in je oren. Dus een podcast. Of luister je dan ook naar muziek?
Ik luister voornamelijk naar muziek als ik wedstrijden loop.
Tijdens wedstrijden ook, ja.
Ja,
en highway to hell.
En puur voor motivatie, neem ik aan dan. Voor energie.
Eigenlijk puur om een positief momentje soms eruit te halen. Of om even de beats omhoog te gooien. Dat je toch wel een soort positief punt eruit haalt. Het is fantastisch om... tussendoor eens een keer, als je in een dieptepunt zit, een foute uur te luisteren.
Ja.
Dan kom je altijd belachelijk uit.
En is dat dan het foute uur waar je bij Q Music een goede playlist van kunt vinden? Of heb je je hele eigen samengestelde foute lijst?
Nou, ik heb volgens mij al 4 jaar dezelfde nummers erop staan. Q Music, de foute uur, top 500.
Ja.
En de meeste die me bijblijft is altijd Bert en Ernie met de kerstbal. Dus,
ah, kijk, dat zijn de... dan moet je lachen. Ja.
Ja.
Daar ik vroeg een bandje van. Dus een bandje van.
Een bandje, ja.
Ja, ja. Dus als wij jou een keer lachend over de finish zien gaan, dan is dat niet door de tip van Elliot Kipchoge dat je altijd moet lachen als je afziet, maar door Bert en Ernie.
Dat, ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, die kans is aanwezig. Ja,
ja.
Nou, dat is ook, gaan we onthouden.
Goed om tegenstanders een pokerface op te zetten.
Ja.
Maar dat komt dan gewoon door de muziek, hè. Ja.
En als je in de bergen loopt, luister je ook naar podcast of muziek? Of heb je dan ook zoiets van, ik wil de vogels horen, de beekjes horen stromen? Of heb je daar niet zoveel mee?
Jawel, zeker wel. Ja. Ik doe eigenlijk beide. Maar als ik podcast luister, is het vaak op bergen waar gewoon veel mensen komen.
Ja.
En ja, ik heb hier twee bergen die zijn heel erg toeristisch. En ja, nu positief dat er geen Chinezen zijn. Die zijn meestal in een getale van 100 minstens op die bergen. En dan vind ik het heerlijk om een podcast te luisteren. Dan hoor je de natuur toch niet.
Nee. En,
ja, ik heb een loop die ik gedaan had in de Jura, 75 kilometer, heb ik helemaal geen muziek geluisterd of geen podcast. Ik had er geen behoefte aan. Dus...
Je noemt dat even zijdelings als een loopje die je gedaan hebt in de Jura van 75 kilometer, maar dat was niet zomaar een loopje, toch? Even lekker van de hak op het dak.
Ja. Nee, dat was niet zomaar een loopje. Nee, dat was een van de zwaarste trainingslopen. Ik heb het eigenlijk gezien als een soort van wedstrijd, een soort van doel om naartoe te trainen. Natuurlijk blijft het een eigen doel. Je bent zelf eraan het lopen. Dus je loopt toch niet op wedstrijdtempo. Maar je gaat wel proberen het beste eruit te halen. Ja. En het is. Ik ben blij dat ik dat zomaar gewoon even kan doen.
Ja.
Moet ik zeggen. Ja.
Ja. Want dat is wel iets wat je de afgelopen tijd vaker hebt gedaan. Weet je, dus nu die wedstrijden wegvallen, dat je iets opzoekt, een andere uitdaging. Bijvoorbeeld ook die jouw fastest known time op die Zürich-Oberland route.
Ja.
Die nu trouwens officieel is.
Ja.
Maar vertel er eens over. Hoe selecteer je zoiets? Wat gaat er door je heen?
Ja, ik selecteer ze eigenlijk gewoon heel simpel. Ik kijk op de website welke er in Zwitserland zijn. En op het begin eventjes te kijken van welke ik denk dat zeker mogelijk zijn. Om daar een snelle tijd neer te zetten. Die zoek ik dan uit. En dan ga ik een keertje heen. Ga ik een paar stukjes verkennen.
En,
vooral kijken waar de waterpunten zijn. Want ik doe eigenlijk al die... In de allerfastest known time die ik ooit een keer wil gaan doen, wil ik gewoon zelf supporten doen.
Ja.
Wat natuurlijk ook in de coronatijd wel het dingetje was. Alleen rennen.
Ja.
Vooral te kijken welke dichtbij zijn eigenlijk.
En ik kan me voorstellen, Tim en ik hebben het ook wel eens gehad... buiten de uitzendingen om over gewoon moeten wij niet voor luisteraars die zoiets hebben van ik ga misschien wel niet op vakantie, ik ga misschien de Rotterdam Marathon wel niet doen, ik ga ook op zoek naar een mooie uitdaging in de bergen, moeten we niet een reeks gaan doen met bekende trailtoppers uit het land die ons daarbij gaan helpen, maar als er maar iemand is die ons daarbij kan helpen, is natuurlijk jij wel, want je woont en in Zwitserland en je weet volgens mij hoe je prima de stap kunt zetten van de weg en normale afstanden naar de wat langere afstanden. Wat zou jij de gemiddelde loper aanraden voor gebied om naartoe te gaan? Als je een paar dagen naar de bergen wil om te gaan lopen?
Het hangt er vanaf hoe ver je wil rijden natuurlijk. Gewoon een weekend is Limburg, is België, is volgens mij het Ahrtal, dat is in Duitsland. Ben ik zelf nog nooit geweest, maar dat zie ik wel vaker. Ja, voorgaand gast Thomas Dunkerberg, die gaat er heel vaak heen trainen.
Ja.
Als je echt een weekje hebt, dan kan je al best wel snel naar Zwitserland gaan. Het is eigenlijk een uurtje of 7-8 rijden. En dan ben je vanaf zeg maar Utrecht ben je wel in berggebied waar je aardig wat hoogtemeters kan maken. En voor de rest zit er ook hoe heet het gebied ook weer waar je vlakbij Zwitserse grens in Frankrijk, Duitsland, die regio Schwarzwald.
Schwarzwald, ja.
Of de Grand Ballon, de Petit Ballon, die bergen. Nou, tot 1200 meter, daar dat is zeggen, een kleine 6 uur rijden vanaf Utrecht. En daar kan je eigenlijk best wel prima trainen, als je wil.
Ja, en wat zijn dan de, als je een meerdaagse tour wil doen eigenlijk, dus je loopt van A naar B, wat zijn dan de essentials die je zeker mee moet nemen in
Zwitserland?
Zwitserland, ja.
Ja, het hangt er vanaf. Wat je voornamelijk, wil je het zelf supporten doen? Wil je echt in de bergen gaan slapen? Wil je...
Niet te veel Chinezen tegenkomen.
Ja. Niet te veel Chinezen
Of andere toeristen. Precies. Dus het gaat maar niet om Chinezen, maar om niet te veel toeristen. Ja,
dat zijn zoveel verschillende punten die je dan nodig hebt, maar... Het belangrijkste is, vind ik, als je een meerdaagse tour doet, is gewoon wel let op je voeding, wat je eet. Dat je in ieder geval voor de volgende dag weer genoeg energie hebt. En als je echt helemaal leeg zit, dan ga je een langzamer tempo lopen. En dan heb je natuurlijk ook minder zin. Dan heb je minder plezier erin. En zulke langere toeren, dus meerdaagse vooral. Ja, is het belangrijk als je een uur sneller bent of niet? Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Dan kan je ook best wel een paar honderd gram meer eten meenemen. Dan zul je dan mee, maar ja. Het is toch wel, je voelt je een stuk lekkerder bij. Als je meer energie hebt.
Ja.
En in Zwitserland is het positieve dat je eigenlijk in de bergen overal uit de bekers kan drinken. Dus dat hoef je al niet mee te nemen.
Nee.
Dat is wel vaker in de bergen geweest. Ja, ja.
Wat neem jij mee tijdens het lopen en zeker ook voor daarna? Het zijn eigenlijk twee vragen dit.
Tijdens het lopen ben ik vooral het laatste jaar ben ik wat meer op vloeibare voeding overgegaan. Wat koolhydraathoudende dranken, waar ik eigenlijk wel heel erg tevreden over ben. En voor de rest... Op het moment dat ik ga lopen, denk ik, heb ik zin in chips, en neem chips mee. Heb ik zin in koekjes, neem koekjes mee. Ik neem altijd iets vast mee als ik een lange duurloop doe. Ja.
Ja. Omdat je weet dat je er dan van geniet en er vast ook nog wel goede dingen in zitten voor jezelf. Hè? Zout of snelle suikers of whatever. Of omdat je dat met jelletjes en vloeibaar voedsel omdat je daar niet genoeg aan hebt?
Eigenlijk het laatste. Tijdens het lopen dan eet ik eigenlijk niet om te genieten van het eten. Dan is het voor mij echt de benzine.
Ja.
Die ik er eigenlijk in moet proppen soms. Ja. Maar vooral daarna kan ik wel kan ik mezelf motiveren met bijvoorbeeld een... iets lekkers gaan eten. Dan kan ik
beloning.
Ja, als een beloning.
Heb je een go-to beloning?
Ik vind Zwitserse kaas vind ik wel lekker. Na het lopen.
Ja?
Ja, dan moet je niet voor het lopen doen. Nee.
nee, dat is zeker fout. Dat is geen
aanrader. Hey, als jij bijvoorbeeld zo'n... Trans-Gran Canaria ingaat.
Ja.
Weet je dan precies wat je per uur zou moeten eten? Bereken je dat vooraf? Hoe ver ga je erin?
Ja, ik in de loop de jaren heb ik dat wel geleerd. Wat vooral eigenlijk altijd gezegd wordt, iets van 250 calorieën per uur is wel echt het minimum. Nou ja, ik zit daar eigenlijk al wel tot 300, 350 per uur dat ik minimaal nodig heb. En daar ga ik ook vanuit. Dat neem ik ook mee, of dat wordt voor mij onderweg verzorgd door de luxe die ik heb soms een crew daar te hebben. En bij de verzorgingspost eigenlijk alles wat ik daar heb is extra.
Ja.
En het een heel simpel principe, de grootste vrees dat ik erin in de wedstrijd. Hoe beter jij kan eten, dat zul je ook tijdens een marathon merken.
Ja.
Ja.
Met twee jellies op een marathon, je kan er best uitlopen. Maar het gaat beter als je per uur, per half uur een jelletje neemt. Dan merk je toch die energie.
Ja.
Die je toch echt nodig hebt.
Daar ging toevallig twee of drie afleveringen geleden van Live Slow, Ride Fast, ging er ook daarover. Hè? Van ja. dat die profwielrenners zelfs trainen om nog meer gram koolhydraten per zoveel... Ja, hè? Ja. En gingen ze echt speciale trainingen om nog meer te kunnen... vroeger zeiden ze, Tour de France win je in bed, maar ook met je maag, dus blijkbaar.
Ja, zeker. Ja. Ja. En sinds ook dit jaar, sinds ik voor Hoka loop, is het wel, voel ik mezelf verplicht om te proberen zo goed als mogelijk voor mezelf te zorgen. En,
ja.
Dit jaar heb ik tot nu toe extreem veel kilometers gelopen. Waardoor ik eigenlijk, als ik meer eet, als ik gezonder eet, als ik bewust eet, dat ik daar ook het blessurerisico mee naar beneden breng.
Ja, wat jij loopt voor Hoka, voor de luisteraars die uitdrukking niet snappen. Jij zit gewoon in een professioneel atletenteam wat opgezet is of gesponsord is door Hoka. En het is niet dat je bij hun in dienst bent, neem ik aan. Je bent gewoon zelfstandig atleet, maar je wordt wel gefaciliteerd vanuit hun. Met producten, met inschrijvingen, crew, et cetera.
Ja, dat klopt. En daar hoort natuurlijk ook de social media erbij. Maar ja, dat vind ik eigenlijk een bijzaak. Dat is voor mij, is dat natuurlijk heel belangrijk voor Hoka. Maar ik kan hierdoor wel hopelijk een hoger niveau te bereiken.
Ja, ja en het leven als professioneel atleet. Dat is natuurlijk ook... Ja.
Nu moet ik natuurlijk wel gaan werken. Maar...
Ja.
Ja, wat zonder in details te gaan, maar hoe werkt dat dan? Word jij benaderd door Hoka of heb jij een ingang gevonden? Vertel daar eens over.
Ik heb eigenlijk een soort ingang gevonden. Vorig jaar ben ik voor de eerste keer naar Hongkong gegaan om daar een wedstrijd te lopen. Toevallig had ik een vriend van mij ontmoet in Gran Canaria die daar woont. En die zei van ja, je moet eens een keer hierheen komen. Ik denk ja, waarom niet? Toen heb ik daar een wedstrijd gelopen. Toen had ik eigenlijk een heel slecht jaar qua blessures. Heb ik moeten opgeven. Heb ik een hele tijd met de nummer 1 daar meegelopen. En dat was eigenlijk de teambaas van Hoka, de manager. En die heb ik 3 weken later, heb ik op Gran Canaria, ben ik 1,5 minuut achter hem gefinished. En zodoende wist hij wat ik kon. En hebben we een beetje contact gehouden. Voor dat jaar was eigenlijk alles al vol. Maar hij zei, probeer het in september nog eens een keer. Toen had ik een mailtje gestuurd. En toen waren ze nog steeds enthousiast over mij als atleet. En toen ben ik eigenlijk zo binnengekomen.
En telt dan ook nu juist die paradox van de man uit de lage landen mee bij hun? Hè? Van eigenlijk interessant dat iemand uit Nederland het toch zo goed doet in de bergen. Die willen wij wel in ons team.
Ja, eigenlijk wel. Want ze zoeken wel wat. Ze zochten ook specifiek naar de Benelux om daar een atleet uit te sponsoren. Omdat het toch Hoka gespecialiseerd zich ook steeds meer op trail. Ook natuurlijk op de weg, maar ook steeds meer op trail. En daar willen ze natuurlijk een bredere doelgroep bereiken. En ja, het is natuurlijk voor hun interessant als ik goede resultaten loop en mijn social media kanalen en contacten in Nederland zijn.
Ja. Werkt het ook druk met zich mee?
Ja. Ik ben benieuwd naar een goede vraag. Ja.
Dat is misschien ook wel een beetje die druk die ik mezelf heb opgelegd in Gran Canaria. Zeker. Ja. Je wil toch presteren. Ook om misschien een volgend jaar in sponsoring vast te stellen of dat doorgaat. Dat hangt natuurlijk van je prestaties af. Mede daarom ben ik misschien ook wel naar die Fastest Known Times gegaan. Om toch wat publiciteit daarin te krijgen. En dat speelt zeker mee. Je hebt zeker druk. Want ik voel me nog niet op mijn top, zou ik zeggen. Ik wil nog een hoger doel bereiken. En dat kan ik niet alleen.
Nee, Nee, maar je probeert het nu op te zetten in een positieve druk, zeg maar.
Ja.
Die ook helpt om de lat hoger te leggen voor jezelf.
Ja. En ja. Hoe hoger de lat komt voor mezelf, hoe hoger de verwachtingen komen van anderen, met die druk moet je toch leren omgaan.
Dat Want je bent nog relatief jong, hè, voor een ultra-atleet, toch?
Ja. 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 Ja, ze zeggen dat op rond 35 je eigenlijk op je top bent.
Ja.
Mits je natuurlijk geen niet zo hoog blessureleed hebt. Dan ben je rond 35 op je top. Ja.
Dus dan heb je nog even. Ja.
En dan heb ik nog wel een aantal jaartjes gelukkig. Ja.
Ja. En waar wil je uitkomen? Waar ligt jouw lat?
Ja, of dat te bereiken is, weet ik niet. Ooit weer op een WK, als daar weer een 80 kilometer is, mogelijk top 15, top 10 bereiken.
Ja, want als je nu naar je WK's kijkt,
ja.
Die stellen allemaal een beetje teleur in vergelijking met een... ja, nee, maar eerlijk.
Ja, met de andere wedstrijden bedoel je, ja.
Ja. Met vergelijking met de Trans-Gran Canaria. Is het dan iets dat zo'n wedstrijd te laat komt in het seizoen, of... Hoe kijk je naar?
De eerste keer dat ik daar natuurlijk voor Nederland heb gelopen, ben ik nog niet op dit niveau geweest waar ik nu ben. Daarna is er een jaar geweest dat een 40 kilometer is. 45 kilometer, dat is voor mij eigenlijk gewoon te kort.
Ja.
En het jaar daarna heb ik ook... er was een 80 kilometer, volgens mij in Spanje was dat. En daar had ik ook eigenlijk mijn dag niet. Op dat moment heb ik op het begin vooral moeite gehad, maar sterk naar het einde kunnen lopen. En vanaf daar is eigenlijk alleen maar 40 kilometer geweest. En toen heb ik bewust besloten om dat niet te lopen, omdat het is niet mijn discipline.
Nee.
En volgens mij hebben ze het nu elke 2 jaar georganiseerd. En als er geen 80 kilometer is, is het voor mij... niet interessant om erheen te gaan. Er zijn er genoeg andere lopers in Nederland die sneller zijn dan mij. Als ik wil, zou ik erheen kunnen gaan. Als de teammanager van Nederland dat wil. Maar voor mij krijg ik er geen plezier uit. Nee.
Nee.
En dan stel ik liever mijn doelen ergens anders. Zoals ooit op een WK, misschien een 80 kilometer, dan zou ik daar zeker heen gaan. Maar... nu ben ik voornamelijk bezig met de Ultra Trail World Tour series.
Ja.
Waar ik, dat is echt best wel een hoog doel, top 5 wil bereiken.
Ja, dat las ik inderdaad.
En
dat is een soort kampioenschappen van verschillende races die daarbij zijn aangesloten. Waar je dan bij elke race een x-aantal punten verdient en zo uiteindelijk in een topklassement komt.
Ja, over de hele wereld zijn er wedstrijden in. Dus,
ja.
Ja, het is niet op één wedstrijd gericht. Je kan een slechte dag hebben. Prima, dan haal je bij de volgende wedstrijd mogelijk meer punten.
Ja.
Als je daar een goede dag hebt.
Maar jouw top, de afstand waar jij het meest senang bij voelt, is dus die 80 kilometer. Of is dat alles tussen de 80 en de 150? Of
moet ik dat tussen de 80 en de 120 vind ik heel fijn. Best. Ja. Een nacht doorhalen daarin is voor mij geen probleem, bijvoorbeeld. Maar 2 nachten heb ik gemerkt tijdens wat extremere fietstochten, dat gaat mij niet goed af. Dus daarbij kijk ik nog niet naar een 100 mijlen, bij wijze van. Nee.
Nee.
Nee, wat logischerwijs zou dat een volgende stap zijn.
Ja.
Dus dat je naar UTMB gaat of een Hard Rock in Amerika.
Ja. Nou ja, eigenlijk is daar wel mijn interesse nog, maar... zoals mijn coach eigenlijk zegt, je bent daar nog te snel voor.
Ja, dat kan altijd nog.
Voor.
Ja, ja, als je niet. Ja.
Wie is je coach, Peter?
Marjolein Bill.
Oh, oké. Okay. Oh, ja. Bekend. Woont ook in Zwitserland, toch?
Ja.
Die heeft een tijd in Zwitserland gewoond, die zit dit jaar weer in Nederland. Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dus, Nico.
Ja, wat dat betreft hebben we ook in de vrouwencategorie natuurlijk met Marjolein Bill, maar ook met Rachna de Bas natuurlijk. Ook twee Nederlanders die het heel erg goed doen in het circuit.
Ja.
Ja. Al kan je je afvragen of Rachna wel echt officieel Nederlands is, want die woont natuurlijk 100% in Spanje.
Ik heb dat,
die woont nu overal over de hele wereld, toch?
Ja, die is nu een tour aan het maken, ja. 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 Nee, ik heb het maar een keer nagevraagd, maar ze heeft 2 paspoorten, Spaans en een Nederlands. Ja.
Ah, ja. Kijk.
Catalaans.
Ja. Even. Ja, dat is wel een power, dat is een power duo trouwens. Ja. Hoor, maar... Ach, naar de man, maar dat is iets anders.
Even terug naar het begin. Hè? Want je zei net, al een tijd gelukkig niet meer, maar dat je in het begin veel last had van blessures. En dat je ook als fysiotherapeut mooi je eigen patiënt kon zijn. Waren dat loopblessures? En heb je daar nog tips voor lopers die tegen dezelfde blessures aanlopen?
Bij mij is het eigenlijk in Duitsland begonnen. Dat heeft ik heb daar een... heel simpel. Mijn enkel verzwikt, maar desdanig dat er meerdere banden gescheurd waren en enkel instabiliteit bleef bestaan. Daar heb ik regelmatig nu ook, voel ik dat nog wel. Maar heb ik vorig jaar, nee, 2 jaar geleden heb ik daar tijdens een wedstrijd, ben ik die wedstrijd 7 keer er doorheen, 7 keer door mijn enkel heen gegaan en heb ik een stukje bot afgescheurd. Van een bandje dat nog wel vast zat. En daar ben ik toen aan geopereerd. Dat hebben ze weggehaald. En daarna, het vorig jaar was dat, heb ik eigenlijk wel een baaljaar gehaald. Want heb ik echt 4 verschillende blessures aan die voet gehad. Doordat ik eigenlijk wel te snel weer ben begonnen. En dat is eigenlijk eerst... aan het eind van het jaar is dat weer... weggegaan doordat ik meer op de weg ben gaan lopen eind vorig jaar. En dat het trailseizoen voorbij was, heeft de stabiliteit in mijn enkel zich echt wel pas kunnen verbeteren en kunnen herstellen.
En die verzwikking kwam ook door een parcours of door een oneffenheid of gewoon met voetballen of zo?
Nee, het was tijdens een trailloop. Ik was in een kuil gestapt die met bladeren bedekt was en dat zag ik niet. Heel dom. Dus de meeste momenten best wel dom is.
Ja. Maar als fysio weet je dan natuurlijk exact wat je moet doen. En wat je jezelf moet voorschrijven qua oefeningen.
Ja, ik weet het wel, maar ik ben het heel, heel slecht in om dat voor mezelf te doen.
Op één been staan tijdens tandenpoetsen en zo, toch? Dat soort dingen, toch?
Ja. Bijvoorbeeld, dat is een hele simpele oefening. Om enkel stabiliteit te verbeteren. Op de rand van de trap te staan en op de teen te gaan staan en weer helemaal naar beneden. En dan versterk je ook mooi je enkelstabiliteit in je kuit.
Ja.
Het is niet helemaal hetzelfde core stabiliteit en enkelstabiliteit. Maar daar hadden we ook nog een vraag over van Volker van de Kerken. Of jij naast heel veel meters maken, natuurlijk zowel bij jou in de heuvels en in de echte bergen, ook core training doet. En zo ja, hoe vaak?
Ik ben er eigenlijk heel slecht in, maar ik verplicht het mezelf om het 1 keer per week te doen. 1 keer per week zit ik in de fitness of ben ik thuis echt wel een uur bezig met oefeningen.
En, oh ja, toch wel een
uur. Ja. Ja. En tijdens mijn trainingsstage in Zuid-Afrika heb ik 3-4 keer per week echt wel de tijd genomen om zeker een half uur tot 3 kwartier echt buik, rug, stabiliteit van mijn enkels. Eigenlijk alles.
Ja, dan niet specifiek alleen core, dan gewoon het hele alles. Het alles wat belangrijk is.
Core stability neem je eigenlijk bij heel veel dingen al wel mee. In een goede loophouding heb je al een goede core stabiliteit nodig. En als je loopoefeningen doet of step-ups, dan heb je al een goede stabiliteit vanuit je buik en rug nodig. Dus indirect train je dan ook je buik en je rug en je core. Ja. Maar eigenlijk zou ik het wel meer moeten doen.
Ja.
Ja, zoals denk 99% van alle hardlopers.
Van alle mensen,
inclusief ik, ja.
Eigenlijk is het altijd zo van de eerste periode, als je een blessure hebt gehad, dan doe je een maand braaf je oefeningen. En daarna verwatert het eigenlijk wel weer als het beter gaat.
Ja.
Ik heb, ik ben nu weer een beetje aan het opbouwen met de afstanden.
Achillespees,
ja. Maar dat gaat lekker hartstikke prima. Maar ik ben nu ook weer op de afstanden dat ik af en toe ook mijn racevestje of mijn rugzak meeneem. Ja. Ik heb zo last van mijn schouders nu weer tijdens het lopen. Dat is ook helemaal niet heel logische blessure bij het lopen natuurlijk. Maar zelfs de schouders moet je volgens mij dus af en toe trainen voor een goede loop in de bergen.
Ja.
Zeker als je met stokken loopt, toch?
Ja, ook nog eens. Ja. Dat hoeft dan weer niet op de heuvelrug. Maar...
kan je wel doen. Ja, maar.
Ja tussen de Nordic Walkers. Ja,
ja precies.
En, nou, wat ik daar eigenlijk zelf wel op doe, dat is eigenlijk misschien ook wel mijn gadget eigenlijk, is...
Papa, het is de keer dat een gast
ik gooi mezelf even in. Ja. Hey, als we nu toch op dat onderwerp zijn, ik heb zo'n running belt, zo'n naked running band. Ja. En daar kan ik tot een liter vocht in doen, daar kan ik mijn jasje in doen, mijn eten. En ik heb ook het liefst eigenlijk gewoon mijn rug vrij tijdens het
in
lopen.
In je belt heb je, een liter water zitten?
Ja, een liter water zitten.
Oh jeetje.
Ja.
Bij mij zit daar een liter vet, maar misschien als die eraf is, dat daar een liter water kan komen. Ja.
Nee, ja, daar ben ik eigenlijk al 3 jaar echt heel erg fan van. En daar kan ik tot 50 kilometer wedstrijden loop ik daarmee.
Dit moeten we even in de show notes zetten, Tim. Deze,
ja, absoluut.
Want wij hebben het altijd over de flipbelt en over de compress sport, maar deze klinkt ook erg interessant.
Is wel hetzelfde, alleen deze is on steroids, zeg maar.
Ja, iets groter.
En wat dat is, Naked is een van je sponsoren, toch?
Ja, ja, ik heb het uiteindelijk een keer gekocht een vriendin van mij had het had geadviseerd en ik was er toen heel erg fan van en ik was op dat moment, volgens mij was dat voor mijn derde WK, de derde 80, dat ik toen dacht, ja, ik schrijf ze een keer aan. Misschien willen ze me sponsoren, misschien ook niet. En dat wouden ze wel. En ja, ik ben eigenlijk sindsdien loop ik eigenlijk nooit meer weg zonder. Die band.
Ja. Tenzij in het verlengde van... In het verlengde van die band en in het verlengde van de vragen. Volgens mij is het een inside joke, maar we gaan hem toch stellen. Ja. Van, Linda de Bruyne. Je begint al te lachen, dus ik denk dat je hem al gezien had. Maar of je ook de pleisters van Nutri-tape gebruikt. En tot de volgende keer heel graag, zegt zij.
Sorry, ik kon je heel even niet verstaan.
Of jij ook de pleisters van Nutri-tape gebruikt.
ik lachte eigenlijk op een andere opmerking van Roman Andini, maar die heb ik niet gebruikt. Ik zie daar zeker een meerwaarde in vitamines en zouten die mogelijk kunnen opgenomen kunnen zijn, maar mijn eten is nog steeds het belangrijkste. Ja.
En de opmerking van Roman gaat ook weer over je Zwitserse liedjes, dat gaat weer over de muziek.
Nou, dat ging eigenlijk om de Belgische liedjes die we gezongen hebben tijdens de EMI. Waar Thomas Dunkelberg het ook over gehad hebben.
Ja.
We hebben met, dat was het, 3 Belgen en 2 Nederlanders hebben de helft van de route van de 80 kilometer toen samen gelopen. En de Belgen en de Nederlanders die waren allemaal eigenlijk Belgische en Nederlandse liedjes aan het zingen, behalve Roman. Maar ja, die wou toen stoppen, want toen zeiden we, ja, ga gewoon mee. En achteraf heeft hij voor de grap gezegd dat hij de zwaarste tijd ooit heeft gehad. Door de Nederlandse liedjes en de Belgische liedjes. Ja, nu dat ik in Zwitserland woon, vraag ik of ik over een paar weken de Zwitserse liedjes al ken.
kan meezingen. Maar even alle gekheid op een stokkie. Ik heb het ooit als advies gekregen van Hans Koeleman, ook oud-Olympiër, waar ik donderdagavond geregeld mee loop. Ik weet nog wel dat in de tijd dat ik veel trainde in de, voor de bergtrails, had ik zo'n idioot masker gekocht, weet je wel. Die nu misschien op vele andere redenen pas zou komen. Maar van die zuurstof wegdraaien maskers. Okay, en toen zei hij van, gooi dat ding weg en ga gewoon zingen tijdens het trainen. Hè, want dan krijg je ook een soort van zuurstofschuld. En dan train je eigenlijk ook alsof je in de bergen bent. En af en toe moeilijk moet happen naar adem en naar zuurstof. Hij deed dat blijkbaar altijd in zijn tijd. Nee.
Oké.
Maar jij kunt op hoogte trainen, of doe je dat überhaupt niet?
Ja, ik ben in Zuid-Afrika ben ik op hoogte geweest, op 2100 meter, ja. Maar daar kan je wel, daar kan je zuurstofgebrek echt wel goed trainen. Maar voor de rest met zo'n zuurstofmasker of het zingen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wel leuk.
Nee, die maskers, dat zijn van die hele enge bankrover oxygen masks. Maar die moest ik sowieso weggooien, zei hij. En toen zeiden we gaan maar lekker zingen. En inderdaad, het allerbeste is gewoon de bergen in.
Ja. Maar dat, ja, ik denk als je echt op de hoogte wil voorbereiden, dan heb je toch wel een aantal trainingen in zo'n hoogtekamer nodig. Of je neemt zo'n hoogtetent waar je 16 uur per dag in bent.
Ja.
Ja.
Maar ja, dat is voor mij ook niet te betalen en voor de meeste mensen ook niet. En de vraag is ook hoeveel dat dan extra oplevert. En of het waard is, natuurlijk.
Ja. Hey, want je zegt het is voor jou niet te betalen. Hoe werk je? Je bent professioneel ultraloper. Mm-hmm. Werk je daarnaast nog?
Ja.
Als fysio?
Ik werk 34 uur per week als fysio nog. Ja.
34, ja.
Dat ligt dan natuurlijk wel mooi in lijn met ook met je dubbele professie, zeg maar. Begeleid je ook atleten of niet juist ouderen en geblesseerden uit hele andere sporten?
Ja, ik heb nu wel mijn groepje atleten. Het is meer ook omdat ik al 4 jaar in dit bedrijf werk. Dus je bouwt eigenlijk je klanten, je patiënten wel op. En die komen dan ook steeds terug als ze natuurlijk tevreden zijn. Dus ik heb wel mijn groepje, maar het is wel eigenlijk een hele grote mengelmoes van patiënten. Je hebt eigenlijk alles. En dat maakt het afwisseling natuurlijk ook gewoon wel leuk, moet ik zeggen.
Ja, en, dus niet een specialisatie op met betrekking tot hardlopen of heel erg specifiek op trailrunning?
Ik zou het graag willen, maar daar is gewoon het aanbod te weinig voor. En daarin ben ik zelf ook wel buiten fysiotherapie om ook wat een aantal atleten gaan coachen. En ben ik een beetje aan het opzetten om bijvoorbeeld trainingsstages te gaan organiseren. En wat meer te verdiepen in het hardlopen. In het begeleiden van mensen. En ja, net wat je in de fysiotherapie ook ziet. Ik word heel blij van het behalen van resultaten bij mensen. Als ik ze optrain van een operatie tot weer kunnen hardlopen of weer kunnen sporten of wat diegene ook graag wil doen. Vind ik super en dat is hetzelfde als de mensen die ik coach. Als hun een eerste marathon willen lopen of hun eerste bergtrail en ze behalen hun doel. Perfect, super, leuk.
Ja.
En daar haal ik motivatie ook uit.
Ja. Hey, nog even terug naar jou. Je zei zojuist iets interessants met dat je hoofdzakelijk je calorieën uit je drinken haalt. Ja. Is dat een specifieke keuze? Dat je jelletjes gewoon niet zo goed handelt? Of hoe kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, jelletjes, je moet ze toch altijd wegwerken met water. Ik heb de normale jelletjes nog. De jelletjes met water vind ik altijd nog te zoet. Die 60 milliliter jelletjes vind ik alsnog te zoet. Ik hou niet zo van het extreem meer zoete om dat binnen te krijgen. En dan kan mijn maag ook op reageren. En de voeding die ik heb van Hemmer Nutrition heb ik ook. Die zijn niet te zoet. En daarbij kan ik alsnog de calorieën binnenkrijgen die ik wil. En kan ik ook gewoon nog een beetje een fijn gevoel eraan overhouden. Dat het niet gaat tegenstaan.
Dus. Ja. Nee, is interessant. Als ik bijvoorbeeld naar vandaag kijk, naar die fietstocht, ja, dan haal ik echt alles uit. Ik drink water en alle koolhydraten komen uit vast voedsel. Dus ja.
Maar dat doe ik met fietsen ook, hoor. Ja. Fietsen ben je eigenlijk.
Fietsen zit je buik natuurlijk veel meer stil, hè?
Ja, een heel andere ook. Intensiteit. Kan net zo zwaar zijn, maar je maag werkt gewoon nog goed.
Ja.
En dat bij het hardlopen wordt dat wel eens gewoon, de bloedtoevoer naar je maag.
Ja.
En tijdens het fietsen doe ik het ook, hoor. Dan eet ik voornamelijk vast voedsel. Ja.
Ja.
Dat vind ik ook gewoon fijn.
Ja.
En dat vind ik tijdens het lopen ook soms wel eens fijn om gewoon vast voedsel te nemen. Om eventjes iets te kauwen.
Ja, precies. Ja. Oeh. Oh.
Hey, daar valt iemand ook weg.
Ja. Nou, het is niet qua internetverbinding niet de beste uitzending, want nu vloog Ante-Jan er weer uit, maar we zijn weer terug.
Ja.
Volgens mij hebben wij nog één rubriek te gaan. En ik ben wel weer interessant, ook omdat we met een fysiotherapeut te maken hebben. Dus, nou, Peter, zoals je misschien wel weet, we vragen aan iedere gast de loop je niet kapotcast tip. Dus wat is jouw tip om voor een leven lang hardlopen?
Ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. En dat is eigenlijk het plezier blijven houden. Niet als het voelt als moeten, dan ga je er geen plezier meer in hebben en dan ga je geforceerd lopen. Ga je veel meer risico's krijgen. Dan kan het zo zijn dat je een blessure krijgt. Krijg je er nog minder plezier in. Ja, en dan kan het zo zijn dat je er helemaal mee stopt. Dus eigenlijk het plezier behouden in het lopen en in wat je doet, is eigenlijk mijn tip naar iedereen.
Ja.
En je hebt net uitgelegd hoe jij zelf het plezier nou eigenlijk weer teruggevonden hebt of weer groter gemaakt hebt. Ik heb net meegedaan aan een 10 kilometer. Ik heb mijn doel bereikt, of misschien wel net niet. En ik ben een mega gat gevallen. Wat kan ik doen om het plezier terug te krijgen?
Eigenlijk gewoon weer erop uitgaan. En probeer daar bijvoorbeeld met een groep vrienden te gaan lopen. En dan niet op je horloge te
wat
kijken.
Wat ook weer langzamerhand kan en mag natuurlijk. Ja,
en langzaam mag je wel weer met een paar mensen lopen. Ook natuurlijk wel wat op afstand te houden. Maar je kan altijd nog 2 meter uit elkaar lopen. En een goed gesprek voeren over wat je het weekend hebt gedaan. Gewoon de afleidingen erin te zoeken. En met meer mensen is het altijd eigenlijk wel leuker.
Ja.
Want je kan er ervaring uitdelen aan elkaar. En, je bent niet altijd op jezelf aangewezen. Je hoeft niet je hele dag te gaan verwerken. Maar je kan ook gewoon over andere leuke dingen praten.
Ja.
En daarin is het plezier terugvinden toch wel belangrijk.
Tim, heb jij nog een mooie loop je niet kapotcast tip in lijn hiermee of iets heel anders? Terwijl Peter wat strekoefeningen doet, maar dat zien jullie dan weer niet als luisteraars.
Doe jij die?
Peter. Ja, Peter deed wat strekoefeningen.
Ja. Geen loop je niet kapotcast tip, maar wel een boekentip, een leestip. Engels boek genaamd In Search of Al Howie. En is geschreven door Jared Beasley. Het is eigenlijk een verhaal over een schot die waanzinnig lange afstanden loopt. Zeg maar die transcendence dingen, 3100 mijl geloof ik, of kilometer. En die, hij verhuist naar Canada, loopt daar dus van de oost naar de, wat is het?
West.
Ja, loopt het hele land door een paar keer en doet allemaal waanzinnig lange lange loopjes en niet zozeer in wedstrijdverband, maar gewoon voor het lopen. En dit boek gaat eigenlijk gaat in op wie is deze kerel nou en wat zit er nou precies achter. Erg interessant. Ik zal hem in de show notes zetten.
Over dat soort verhalen inderdaad kan je ook altijd heel veel motivatie over uithalen. Dat merk ik ook verhalen van anderen. En daarin vind ik het heel belangrijk, nou eigenlijk niet belangrijk hoe snel of langzaam je bent, maar de verhalen wat iedereen meemaakt. En daar kan je altijd van leren. En daar vind ik dat soort boeken, dat soort verhalen vind ik ook altijd heel erg leuk. Ik ben niet zo'n persoon die veel leest, maar bijvoorbeeld een kleine documentaire.
En dit leest echt als een soort van roman eigenlijk. Maar het is een waar gebeurd verhaal. En die kerel die heeft bestaan, die El Howie. Het is echt waanzinnig interessant. Leuk boek, aanradertje. En jij, Ante-Jan?
Ja, er ligt wel een beetje in lijn met wat Peter ook zegt. Hè? Dat plezier, ik weet niet of ik het al eerder verteld heb, maar waarin ik ook altijd heel veel plezier haal, is uit de voorpret van een loopje. Hè? Ja. Door de eerste keer is het Doordat ik weet inderdaad dat ik met vrienden ga lopen en een lekker finishbiertje ga drinken. En de andere keer is het doordat ik een halve dag bezig ben met een nieuwe route te bedenken of te maken of te zoeken en te plotten en te gaan lopen. En nou ja, heb je al die moeite gedaan op vrijdag of op zaterdag en die wekker gaat dan op zondag om 6 uur, heb ik er meestal ook weinig moeite mee om vervolgens ook echt uit mijn bed te komen. Want nou, die route ligt op me te wachten of mijn vrienden staan voor de deur. Dus volgens mij zijn er allerlei mogelijke manieren om jezelf...
Nou, het is niet qua internetverbinding niet de beste uitzending, want nu vloog Ante-Jan er weer uit, maar we zijn weer terug.
Ja.
Volgens mij hebben wij nog één rubriek te gaan. En ik ben wel weer interessant, ook omdat we met een fysiotherapeut te maken hebben. Dus, nou, Peter, zoals je misschien wel weet, we vragen aan iedere gast de loop je niet kapotcast tip. Dus wat is jouw tip om... voor een leven lang hardlopen?
Ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. En dat is eigenlijk het plezier blijven houden. Niet als het voelt als moeten, dan ga je er geen plezier meer in hebben en dan ga je geforceerd lopen. Ga je veel meer risico's krijgen. En kan het zo zijn dat je een blessure krijgt. Krijg je er nog minder plezier in? Ja, en dan kan het zo zijn dat je er helemaal mee stopt. Dus eigenlijk het plezier behouden in het lopen en in wat je doet, is eigenlijk mijn tip naar iedereen.
Ja.
Je hebt net uitgelegd hoe jij zelf het plezier nou eigenlijk weer teruggevonden hebt of weer groter gemaakt hebt. Ik heb net meegedaan aan een 10 kilometer. Ik heb mijn doel bereikt, of misschien wel net niet. En ik ben een mega gat gevallen. Kan ik doen om het plezier terug te krijgen?
Eigenlijk gewoon weer erop uitgaan. En probeer daar bijvoorbeeld met een groep vrienden te gaan lopen. En dan niet op je horloge
wat
te kijken.
Wat ook weer langzaam kan en mag natuurlijk. Ja.
Ja, en langzaam mag je wel weer met een paar mensen lopen. Ook natuurlijk wel wat op afstand te houden. Maar je kan altijd nog 2 meter uit elkaar lopen. En goed gesprek voeren over wat je het weekend hebt gedaan. Gewoon de afleidingen erin te zoeken. En... met meer mensen is het altijd eigenlijk wel leuker.
Ja.
Want je kan er ervaring uitdelen aan elkaar. En je bent niet altijd op jezelf aangewezen. Je hoeft niet je hele dag te gaan verwerken. Maar je kan ook gewoon over andere leuke dingen praten.
Ja.
En ja, daarin is het plezier terugvinden toch wel belangrijk.
Tim, heb jij nog een mooie loop je niet kapotcast tip in lijn hiermee of iets heel anders? Terwijl Peter wat streng oefeningen doet, maar dat zien jullie dan weer niet als luisteraar. Peter. Ja, Peter deed wat streng oefeningen.
Ja. Geen loop je niet kapotcast tip, maar... wel een boekentip, een leestip. Engels boek genaamd In Search of Al Howie. En is geschreven door Jared Beasley. En het is eigenlijk een verhaal over een schot die waanzinnig lange afstanden loopt. Zeg maar die transcendence dingen, 3100 mijl geloof ik, of kilometer. 3100 kilometer. En die, hij verhuist naar Canada, loopt daar dus van de oost naar de, wat is het?
West.
Ja, loopt het hele land door een paar keer en doet allemaal waanzinnig lange loopjes. En niet zozeer in wedstrijdverband, maar gewoon voor het lopen. Dit boek gaat eigenlijk gaat in op die, wie is deze kerel nou en wat zit er nou precies achter. Erg interessant. Finding of In Search of Al Howie. Wauw. Ik zal hem in de show notes zetten.
Ja, en dan foutloos. Ja.
Over dat soort verhalen inderdaad kun je ook altijd heel veel motivatie over uithalen.
Ja.
Dat merk ik ook wel. Van verhalen van anderen. En daarin vind ik het heel belangrijk nou, eigenlijk niet belangrijk hoe snel of langzaam je bent, maar de verhalen wat iedereen meemaakt. En daar kan je altijd van leren. En daar vind ik, dat soort boeken vind ik, dat soort verhalen vind ik ook altijd heel erg leuk. Ik ben niet zo'n persoon die veel leest, maar bijvoorbeeld, ja, een kleine documentaire.
Ja. Ja, en dit leest echt als een soort van roman eigenlijk, maar het is een waar gebeurd verhaal. En die kerel die heeft bestaan, die Elhoui, het is echt waanzinnig interessant. Ja. Leuk boek, aanradertje. En jij, Anton-Jan?
Ja, er ligt wel een beetje in lijn met wat Peter ook zegt, hè? Dat plezier, ik weet niet of ik het al eerder verteld heb, maar waarin ik ook altijd heel veel plezier haal, is uit de voorpret van een loopje. Hè? Doordat ik weet inderdaad dat ik met vrienden ga lopen en een lekker finishbiertje ga drinken. En de andere keer is het doordat ik een halve dag bezig ben met een nieuwe route te bedenken of te maken of te zoeken en te plotten en te gaan lopen. En nou ja, heb je al die moeite gedaan op vrijdag of op zaterdag en die wekker gaat dan op zondag om 6 uur, heb ik er meestal ook weinig moeite mee om vervolgens ook echt uit mijn bed te komen. Want nou, die route ligt op me te wachten of mijn vrienden staan voor de deur. Dus volgens mij zijn er allerlei mogelijke manieren om jezelf...
Zoals ik net al zei, het is een zware dag op het internetfront. Anton-Jan was weer weg. Dus bij deze Anton-Jan, de vrienden stonden voor de deur op zondagochtend om 6 uur.
Ja, de vrienden stonden voor de deur. En toen ging ik toch maar de deur uit. Nee, volgens mij zijn er allerlei manieren om het leuk te houden voor jezelf. Maar ook om ervoor te zorgen dat die moeilijkste meters van het lopen van de bank naar de voordeur of van je bed naar je voordeur, om die makkelijker te maken. En vooraf een leuke route maken is een van de hele vele voorbeelden daarvan. Of een leuke finishplek zoeken waar je een biertje of een drankje of een appeltaartje kunt eten.
En als het een keer zo giet van de regen, dan is het natuurlijk ook niet, dan hoef je ook niet te gaan trainen. Het hoeft niet altijd.
Zeg jij, sorry?
Als het een keer bijvoorbeeld giet van de regen en het is slecht weer, dan hoef je ook niet altijd. Je hoeft niet per se te gaan trainen als het te veel.
Nee, eens. Ja, eens. Het moet vooral geen moeten worden. Nee, het moet geen moeten worden. En als het wel op een gegeven moment als moeten voelt en je blijft een aantal keren ook gaan omdat het moet van je trainer of van je schema of van jezelf. En je gaat dan één keer niet, dan zak je volgens mij alleen maar in een groter gat of in een dieper moeras. Hè? Want dan heb ik er eentje over geslagen, kan ik die tweede eigenlijk ook wel skippen. Ja. En de derde, en voor je het weet, loop je weken niet meer. Ja. Dus ben je gewoon wat minder streng voor jezelf.
Ja, daarom is het wel belangrijk om wel te proberen. Kijk, als je nou zegt na 5 minuten, ja, het wordt hem echt niet, dan weet je in ieder geval dat je het geprobeerd hebt.
Ja, ja.
En dan geef je niet gelijk op.
Nou ja, en weet je, vaak is het ook zo, we hebben nu natuurlijk prachtig weer, maar op het moment dat we weer in de herfst zitten en je wordt 's ochtends wakker voor je loopje en het komt met bak uit de hemel, weet je, na 5 minuten ben je nat en dan kan je net zo goed gewoon maar doorgaan.
Precies.
Weet je, is...
We hebben natuurlijk ook Trenara een keer te gast gehad. Ja. Hè? En die hebben leuke feedback-appjes. Als je dus of te hard getraind hebt. En ik heb toevallig afgelopen week even iets andere dingen gedaan dan Trenara mij voorschreef. Dus ik kreeg eerder deze week, toen ik een training had geskipt omdat ik was gaan fietsen, kreeg ik hola mannekes. Ik probeer het een beetje op het Vlaams te doen. Er stond hier een training gepland, maar er werd nog niks gesynchroniseerd. Zo zijn we niet getrouwd, Anton-Jan. Nee, grapje. 1 training missen is geen ramp. Hopelijk snel weer op het schema.
Ja, leuk.
En vanmorgen kreeg ik, want inderdaad, ik was gisteravond weer niet wist lopen. We know what you did last evening. Enfin, we know what you didn't do. Training gemist, Anton-Jan? Vraagteken. Ja, ik vind dat heerlijk.
Ja, dat was op het begin bij een van jullie, die kreeg er elke dag een berichtje, toch?
Ja, Tim had hem in het begin aangezet, maar trainde helemaal niet met hun. Dan krijg je elke dag een feedbackberichtje. Ja.
En dan, nou ja, en alles werd wel gesynchroniseerd. Dus het klopt op een gegeven moment ook niet meer wat ik wilde doen en wat voor doel ik er in die app had gezet. Dus dat ging helemaal mis.
Ja.
Maar ik vind het echt een mooie app. Goed idee ook. Ja. Ik zie dat nog echt wel heel groot worden.
Ja.
Laten we maar afsluiten. Anton-Jan, had jij nog famous last words?
Die had ik net eigenlijk al, hè. Want de echte famous last words zijn voor jou. Ik ben vooral even benieuwd naar de famous last word van Peter. Ik vroeg straks al even van, goh, wat als we naar Zwitserland willen gaan? Of wat als we deze zomer lekker in de bergen willen gaan lopen? Maar ik hoorde jou ook iets zeggen over trainingsstages en, ja. En clinics en dergelijke. Kunnen de iets geïnteresseerde... Waar kunnen we ons inschrijven, Peter?
Ja, daar ben ik nog allemaal een beetje...
Heb je een grote slaapkamer? Heb je een grote logeerkamer?
Ja, daar kunnen altijd mensen bij mij terecht. Dat is geen probleem. Met de trainingsstage ben ik nog heel erg vroeg. Ik ben het een beetje aan het opzetten. Dus ik ga dat allemaal online zetten als dat zover is.
Dus mensen kunnen het best wel volgen via Instagram.
Via Instagram, ja. Of Facebook. Ja. Ben ik iets minder actief op de laatste tijd. Maar op Instagram zou ik dat zeker allemaal gaan plaatsen. En er zijn genoeg organisaties vanuit Nederland en vanuit de andere landen die alternatieven aanbieden om geen wedstrijd te hebben, maar toch naar de berg te gaan en hun parcours te lopen. Dus een beetje Google-werk en kijken op de website van de organisaties. Vind je al meestal heel veel. En zie je toch wel dat je best wel veel kan doen in zo'n tijd als dit.
Ja.
Ja. Ja.
Cairns Trail natuurlijk, van ons oud-gast Robin Kinsbergen, Mutswellen Trails. Maar ook waar inderdaad jij net ook al over begon en Thomas Dunkerbeck ook. Het hotel bij Esprit en Montagne. Volgens mij meer dan genoeg. Leuk.
Had we ook nog laatst gezien van sportevents, Trail de Fantooms, die kennen. Die organiseert nu ook een periode van tijd dat je, volgens mij 3 weken, dat je per dag kan inschrijven. En dat je op basis van GPS-horloge de route kan lopen. Je tijd doorgeeft en dan 16 augustus is volgens mij de einddatum. Dan worden alle tijden bij elkaar gezet. En dan heb je alsnog een soort wedstrijd.
Tof.
Dat soort opzet zijn natuurlijk heel veel. Het kost alleen even moeite om dat te vinden natuurlijk.
Ja.
Maar ja, zo kan je wel je motivatie weer eruit halen.
Ja, wat jij ook al zei. Het is lekker om toch weer die stip op die horizon te hebben. Van een evenement of een uitdaging. Of, of op zijn minst een doel. Ja.
Ja. Nou, jij hebt er in ieder geval eentje, Peter. Zeker. En jullie, we gaan je zeker volgen. Ik wil je bedanken, man, voor deze iets wat rommelige opname met... De gebrekkige internetverbindingen. Maar super tof dat je er was. En
dankjewel. Dat ik
wat zeg je?
Dankjewel dat ik in de podcast mocht zijn. En ik hoop dat ik hiermee mensen tijdens deze tijd een beetje kan helpen. Of kan interesseren in de sport.
Ik denk het wel. Ik vond het een leuk gesprek, Peter. Dankjewel.
Tof. Dankjewel. Ja, en nog niet helemaal weggaan, hè? Want Tim gaat de enige echte afsluiten nog toen.
Ik ga niet weg, hoor. Ik denk dat jij eerder weggaat. Met de
En bedankt. Ja.
Vond je deze aflevering nou leuk? Laat dan even een review achter op Apple Podcast. Vinden wij belangrijk. 5 sterren. Dan komen we hoger in algoritme van de app. En zodoende kunnen andere hardlopers Loopraad ook vinden. Dus vinden wij erg fijn als je dat doet. Maar we zijn er ook in Spotify. We staan op SoundCloud. Op alle andere podcast apps. Dus check dat zeker. Ben je nog een beetje oldschool? Dan kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief. Dan krijg je op het moment dat die online staat, krijg je meteen een mailtje binnen in je inbox. En dan kan je van daaruit downloaden. Loopraad is te vinden op Instagram. Facebook zijn we ook een stukje minder actief op. Twitter ook, maar ook niet heel erg actief. Instagram is toch wel ons platform geworden. Dus Anton-Jan, dankjewel. Peter, dankjewel. En tot aflevering 30, de volgende.
Tot de volgende.
Jojo.
Hoi.
Hoi.